Tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. En die gaat vandaag over schrijven. Want dat doen we allemaal. Boodschappen, briefjes, korte berichten via WhatsApp of de mail. Of bijvoorbeeld romans, gedichten of korte verhalen. Nou, schrijven is nog net iets anders dan een berichtje WhatsAppen. Maar ook dat doen veel mensen. Liefst 1 op de 17 Nederlanders schrijft dus meer dan alleen van die korte berichtjes. En deze week is het de week van het schrijven. We gaan er in de Zeeuwse Kamer over praten met Anna Ros, schrijfster uit Middelburg. En ze geeft ook schrijfcursussen. En mijn andere gast is Jan de Vlieger, eigenaar van Boekhandel De Drukkerij in Middelburg. En ook uitgever. Goedemiddag allebei.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hi. Schrijven jullie nog wel eens echt, gewoon met pen en papier?
Ja, niet anders.
Ja? Gewoon ook de lange stukken?
Ja, ook lange stukken. Nee, in basis schrijf ik eerst op papier. Dat heeft een heel groot voordeel. Want op het moment, 2 dingen. 1 is, je hebt meer tijd om na te denken wat je schrijft. Dan word je taal mooier van. En het tweede is dat daarna moet je toch de computer in werken. Dat is meteen je eerste redactie. Dus dat scheelt een enorm stuk.
Ja. En Jan?
Ik schrijf heel weinig meer met pen en papier. En als ik schrijf, koop ik dus een mooi notitieboek. Bij voorkeur een zacht potlood. En ik zie dat andere mensen dan bijvoorbeeld een vulpen kan gaan kopen. Maar schrijven verschuift dus inderdaad van het alledaagse gewoon schrijven. Want daar heeft de computer echt zijn plek veroverd. Maar er blijft dus een sector over waar we anders gaan schrijven. Maar daar kunnen we het misschien zo nog eens over hebben.
Ja, daar komen we zo wel op. Nou, schrijf je zelf ook of lees je graag? Praat dan gezellig mee in de Zeeuwse Kamer. Met via 0118-499999. Of tweet met de hashtag Zeeuwse Kamer. Nou, dan gaan we er eens aan beginnen. De week van het schrijven, dat is eigenlijk de start van het schrijfseizoen. Ik wist niet dat er een schrijfseizoen was. Maar vanaf deze week beginnen er dus weer allerlei cursussen. Kan iedereen schrijven?
Ja, dat is best wel een lastige vraag natuurlijk. Als ik het optimistische... Het is ook de dag van het optimisme, las ik vandaag.
Nou, pak het als positief
dus aan. Dus in dat geval is het antwoord volmondig ja natuurlijk. En dan zeg ik meteen, maar niet zonder begeleiding voor heel veel mensen. Want je moet toch wel een paar dingetjes leren. Wil het schrijven ook nog wat leesbaar worden? Dus dat is het haakje wat eraan vast zit. Nee, natuurlijk kan niet iedereen ontzettend goed schrijven. Nee. Het is een vak, hè. En dat leer je niet zomaar. Maar er zijn wel heel veel mensen die kunnen schrijven. Er zijn heel veel mensen die niet weten dat ze kunnen schrijven. En erachter komen als ze aan de gang zetten.
Maar bestaat er iets als goed schrijven? Want je hebt natuurlijk in als je boeken hebt, je hebt kranten, of je hebt zoveel verschillende genres op zoveel verschillende niveaus.
Ja, ik vergelijk dat meestal met het weer op de Polen. Bestaat er iets als goed weer op de Noordpool? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat als we dat we hier zouden hebben, dat het verdraaid koud is. Dus nee, dat is hartstikke arbitrair natuurlijk. Wat is goed schrijven? Ja, dat is deels wat de lezer bepaalt, maar ook niet altijd. Nee.
Het is smaak misschien.
Smaak, heel erg. Maar je kunt wel een heel aantal criteria vaststellen die bepalen of een werk goed werk of geen goed werk is.
Ja, dat noem er eens een paar.
Taalgebruik. Ik schrijf romans. Dan gaat het toch over de kwaliteit van het verhaal. De personages die erin zitten. De structuren die je hanteert. Hoe boeiend is het verhaal eigenlijk? Doet het iets? Heeft het relevantie?
Maar er zit er meer in strategie dan, denk ik.
Ja, ook. Maar ook gewoon in techniek. Hè. Als je een personage introduceert. Gisteravond had ik een cursusavond met wat cursisten van mij van een vervolggroep. Nou, dan ligt er ook een stuk tekst en daar rollen dan ineens namen in. Ja, dan zeg ik ook tegen iemand, ja, leuk dat je namen erin zet. Maar ik weet veel liever hoe, minder namen, maar hoe een persoon eruit ziet. Dus introduceer dan zo'n personage en dat doe je dan zo.
Ja.
En dus er is heel veel techniek, komt er wel bij kijken om iets mooi te maken en goed te maken.
Ja. Mijn zusje kwam gisteravond aanzetten met een toneelstuk wat ik, denk ik, 15 jaar geleden een keer heb geschreven. Hoe bent u ooit begonnen?
Ik las ooit, toen ik van de lagere school, toen lagere school nog lagere school, nog geen basisschool afkwam, kreeg ik een boek van Terence H. White. Koning van nu ineens altijd, van koning Arthur. Hè? Dat prachtig mooie, die witte pocket. De mensen kennen hem waarschijnlijk wel. Die verhalen zijn zo mooi. Dat begint heel erg lichtvoetig en aan het eind van het boek is het allemaal heel erg donker. En toen had ik zoiets, oh wauw, verhalen vertellen. Dus ik ging schrijven voor de schoolkrant en voor het blaadje van de korfbalvereniging. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. En vervolgens ben ik hele andere dingen gaan doen, technieken gegaan. En toen dat allemaal in mijn leven voorbij was, ben ik opnieuw begonnen. En toen ben ik begonnen met schrijven om daar vervolgens nooit meer mee op te houden.
Ja. U heeft onlangs ook een nieuwe roman uitgebracht, hè?
Ja, vorige week woensdag. Een horzel steekt niet.
Ja, wat is het voor een roman?
Een roman gaat over een eerste schrijfster, eind 19e eeuw. Het is grotendeels echt gebeurd. Zij is in het Westen amper bekend, Ethel Voynich. Hij heeft een roman geschreven, De Horzel. Dat was hele mooie muziek van Shostakovich, een suite daar aangewijd. En er zijn van dat boek een kleine 7 miljoen exemplaren gedrukt in de Sovjet-Unie en China. En zij heeft toen ze dat boek schreef in die zomer in Italië, wellicht een affaire gehad met een spion die sommige mensen onder ons nog wel kennen als Sidney Reilly. Ezel Spice, meester spion, de blauwdruk van James Bond, zeg maar. Het boek gaat over die zomer waarin zij dat schrijft en achtervolgd wordt door de tsaristische geheime dienst. Ja. Spannend boek.
Nou kijk, dat is gezegd. Maar dan zeg je ook, het is een waargebeurd verhaal. Dan neem ik aan
grotendeels
dat er enorm veel werk in zit.
Ontzettend veel research. Ja, natuurlijk.
Hoeveel werk zit daarin?
Dat is moeilijk te zeggen. Mijn vorige roman Surrogaat, die in april, mei uitgekomen is. Daar heb ik 6 jaar aan zitten schrijven en 6 jaar aan geresearched. Parallel daaraan, vanaf eind 2013, zit dit verhaal in mijn hoofd. En dat is een soort zachte research op de achtergrond geweest. Waarbij je op een bepaald punt uitkomt. Denk van ja, weet je, laat ik nou maar eens beginnen om wat op te schrijven. En dat boek is niet in 6 jaar geschreven, maar in 2 maanden geschreven. Ja.
Dus het kan ook heel snel gaan.
Het kan heel snel gaan. Het is volstrekt onvoorspelbaar hoe iets werkt. En als je in een flow komt, en dat heb ik met dit boek gelukkig gehad. Dan, dat is neurotisch schrijven, noem ik dat maar een beetje. Dan is het schrijven en eten en slapen. En dan word je heel erg asociaal. Maar dan ligt er na 2 maanden wel een boek met enige substantie.
Ja.
Erg leuk om mee te maken. En erg vermoeiend en slecht voor je arm. Je krijgt dan een tennis elleboog.
Ja, zeker. Als je helemaal begint met alles eerst op
papier. Ja, ik heb nu ook een tennis elleboog. Dat heb ik echt daaraan te danken.
Oh, dus even bijkomen. Even niet schrijven nu.
Ja, nee, dat gaat niet lukken.
Nee.
Dat moet stoppen met ademen, hè? Niet schrijven.
Okay.
Dat kan niet.
Jan de Vlieger, u bent nou iets meer dan een jaar eigenaar, hè, van de drukkerij. Hoe bevalt het?
Ja, het bevalt heel erg goed. Het is een prachtige winkel. Dat is een feest om in te vertoeven. En dat overkomt me de eerste keer natuurlijk dat je daar binnenkwam. Het is een verleidelijke plek met veel schoonheid, maar ook gewoon veel licht. Waar je heerlijk kan vertoeven. Ja, om daar elke ochtend binnen te stappen. Het blijft maar leuk.
Ja, u bent ook uitgever. Dat was u eigenlijk al jaren voordat u de drukkerij overnam. Wat is het grootste verschil tussen boeken uitgeven en boeken verkopen?
Ja, dat is een heel groot verschil. Ik noem het wel de achterkant en de voorkant van het boek. Dus een boek maken is een heel lang traject. Daar weet Anna alles van. Hè? Van
ja, dat horen we net.
Het eerste woord op papier, of althans misschien wel de eerste gedachte in je hoofd. En dan ga je een heel lang traject in en van schrijven. En dan komt daarna, als het goed is, een lang redactieproces. Dan komt er vervolgens een productieproces. Want je wil dat het boek past bij hoe het eruit ziet, bij wat erin staat.
Ja, qua vormgeving bedoelt u.
Ja, ja. De vormgeving. Dat doen we ook altijd in nauw overleg met de betreffende auteur. Dan ga je het boek maken. Dan ga je bedenken waar moet het terechtkomen. En als dat dan zover is, ja, dan druk je op de knop dat het gedrukt gaat worden. En dan ligt het daar.
Ja.
En dan ben je als uitgever voor een deel klaar. Want je gaat ook publiciteit doen, et cetera. Maar dan is het einde in zicht. Dan laat je het los. En dan gaat het gebeuren.
Ja, en daar bent u nu ook bij betrokken.
Precies. Dus nu sta ik ook aan de andere kant. Dus in het voortraject luister je vooral heel goed naar je auteur. Wat wil die vertellen? Aan wie wil die het vertellen? Hoe wil die het vertellen? Dus dan ben je als het ware de sparringpartner van een auteur. Als iemand in de winkel komt en zegt ik wil een mooi boek, dan heb ik als uitgever nog steeds de neiging om te zeggen van dan moet u vooral dit lezen. Maar eigenlijk moet je dan vragen, ja, wat vindt u een mooi boek? En waar gaat het over? En wat leest u? Wat heeft u eerder gelezen? Dus dan probeer je eerst te luisteren naar waar bevindt deze lezer zich, om dan vervolgens mee te denken en dan het boek te vinden. Dus dat is weer, dan ga je vanaf de andere kant meedenken. Dan denk je vanuit de lezer mee. En dat is een volstrekt tegengesteld proces.
Ja.
Jan, hoeveel boeken heb jij in je winkel?
Wij hebben ruim 35.000 titels.
Kijk, ja. Dat is de meeste aantal kunstwerken per vierkante meter.
Dat denk ik ook wel, ja.
Want het zijn 35.000 kunstwerken die je moet verkopen. En dat is net als geen sinecure natuurlijk. Hè? Nee.
Maar wat Jan net vertelt over dat er dan... Nee, je hebt een verhaal geschreven. Dan denk je zelf, dit is een goed boek. Tenminste, ik vind dit een goed boek. Maar dan wordt de redactie op gedaan.
Ja, weet ik. En dan mag je hopen dat je een goede redacteur hebt. Ik heb gelukkig een goede redacteur.
Maar dat is toch irritant?
Nee, dat is fantastisch. Want een goede redacteur die zorgt ervoor dat je groeit in je schrijven. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik heb het geluk gehad de afgelopen paar jaar te kunnen samenwerken met Pim Wiersinga, een fantastische auteur. En als ik kijk naar hoe ik schreef voordat die samenwerking begon, als ik kijk wat ik nu maak, dan zit daar een wereld van verschil tussen. Alles wat je terugkrijgt van een goede redacteur is wel hulp om jou verder te krijgen en beter te krijgen. Dus kritiek is fantastisch.
Maar hoeveel versies van een boek zijn er voordat het uiteindelijk is dan bij Jan terechtkomt?
Ja, dat hangt een beetje van het boek af natuurlijk. Maar als ik naar de romans kijk zoals ik ze maak, een stuk of 5-6 versies is wel vrij gebruikelijk.
Ja, is dat normaal, Jan?
Ja, een manuscript gaat heel vaak over en weer. En Klaas-Jaap Robbe die heeft een nieuwe roman geschreven. Die is nu ongeveer 300 bladzijden dik. Zijn manuscript was 1000 bladzijden.
Ja.
Dus om even aan te geven, ja, het wordt wel vaak gezegd, kill your darlings in een schrijfproces.
Ja, een soort massamoord is dat als je niet uitkijkt.
Maar er gebeurt dus heel veel. Een schrijver die heeft zoveel in zijn hoofd. En er is maar een enkeling die in één keer pats het goede boek neerschrijft. En wat Anne ook al zei, het is ook een ambacht. Hè? Dus dat betekent schaven bijstellen. Hè? Zoals een meubelmaker steeds zijn waterpas erbij pakt en weer eens even kijkt. En zo gaat het ook in een schrijfproces. Dus echt heel vaak heen en weer.
Het moeilijkste vind ik van schrijven als schrijver is dat je een tijd lang het creatief proces hebt. Wel het verhaal verzinnen, de mensen verzinnen en dat netjes in elkaar zetten. Maar dan op een gegeven moment komt inderdaad dat ambacht. En dan moet je een andere pet opzetten en krijg je een hele andere functie. Want dan ga je naar de punten en de comma's en de taal kijken. En dan ga je stukken verwisselen en hoofdstukken veranderen en blokken eruit gooien. En dus dan komt de techniek kijken. Net als een loodgieter die heel veel techniek nodig heeft. Ja, en dat is wezenlijk een ander vak. Dus voor veel auteurs is het ook niet zo makkelijk om te redigeren. Dan heb je dus vaak andere mensen voor nodig.
Je luistert naar De Zeeuwse Kamer, waarin het vandaag gaat over schrijven. Ik praat erover met Anna Ros, schrijfster uit Middelburg. En ze geeft ook schrijfcursussen. En mijn andere gast is Jan de Vlieger, eigenaar van boekhandel De Drukkerij in Middelburg. En zoals we net hoorden, is hij ook uitgever. We zijn gebeld vanuit Vogelwaarde. Erik Vervaat, ook schrijver?
Goedemiddag, Michiel. Goedemiddag, vriendje. En goedemiddag, mevrouw en meneer, of misschien nog een meneer, ik weet het niet. Want ik ben niet zo goed in namen onthouden. Maar ik had het daarnet eventjes met Floris-Jan erover. Ik zeg tegen Floris-Jan...
Ja, die neemt de telefoon op vandaag inderdaad, ja.
Ja, daarom. Ik zeg, zou iedereen nou maar zo'n boek kunnen schrijven? Nou ja, Erik, je zegt, dat mag je nou eens even vragen aan die mensen. Dus bij deze... Ja, ik ken natuurlijk wel hele mooie onderwerpen, hè. 12 jaar strijd tegen de hertogin Hedwigepolder. Helaas, helaas, helaas gaat hij onder water, maar dat zal niet zo hoog gebeuren. Dan het behoud van onze kerken natuurlijk. Op dat gebied ben ik een echte kruisridder. Zonder paard, zonder schild, zwaard en lans en toebehoren. Dus, nou was eigenlijk mijn vraag, ja, kun je er eigenlijk zomaar aan beginnen?
Ik ga het eens aan ze voorleggen en dankjewel voor het stellen van de vraag, Erik.
Okidokie.
Nou, is dat zo? Kan je er zomaar aan beginnen om daar een boek over te schrijven? Ja,
beginnen, alleen of het dan gaat werken, dat is vers 2 natuurlijk.
Ja.
Die vraag is eigenlijk de basis waarom ik begonnen ben met Schrijflab ooit bij de ZB. En dat was bedoeld om zo laagdrempelig mogelijk voor mensen die willen schrijven een ruimte te geven om het schrijfvak op te pakken. Waarbij je in een hele reeks allemaal tips en ideeën krijgt van kijk, zo zit het in elkaar als je een personage bedenkt. Zo kun je naar taal kijken. Zo bouw je een verhaal op wat mensen leuk vinden om te lezen. Dus je kunt zo beginnen. Je kunt ook zeggen van weet je wat, ik laat mij een beetje invoeren in hoe dat schrijfvak in elkaar zit. Of ik lees er eens een boekje over. Er zijn ook hele goede boeken over geschreven.
Over hoe je moet schrijven?
Ja, het blad Schrijven heeft samen met de uitgeverij een hele reeks boekjes over het schrijfvak. Dat zijn pockets, die zijn niet zo duur. Hoe heet die uitgever nou? Dat kan niet opkomen.
Atheneum
geloof ik, dacht ik. Dat zijn hele leuke, erg toegankelijke boekjes. En daar leer je in wezen ook hoe het schrijven gaat. En mijn ervaring is eigenlijk met de cursussen die ik gehad heb, dat iedereen inderdaad wel kan schrijven. Het is natuurlijk wel zo dat de ambities verschillend liggen. Sommige mensen schrijven omdat ze het leuk vinden dat ze iets maken wat de familie kan lezen. Ook goed. Andere mensen schrijven omdat ze het heel graag in een boekje zien landen. Ook goed. En alles daartussenin.
Ja.
En soms schrijf je voor jezelf, hè.
Een veelgehoorde uitspraak is natuurlijk dat je niet rond kan komen van het schrijven van boeken. Is dat een feit of een fabel?
Dat is behoorlijk. Voor 95% van de auteurs is dat feit. De resterende 5% heeft 2 of 3 banen. Dus het is voor 100% van de auteurs denk ik een feit. Tenzij je heel erg bekend bent, maar dat zijn er niet zoveel. Ja. Die kan je op de vingers van 1 hand tellen.
Maar je moet er dus iets bij doen.
Als je geld wil verdienen en je denkt dat te gaan doen via schrijven, dan raad ik je ernstig aan om dat maar te vergeten en iets anders te gaan doen. Maar daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet om. Kun je dat van leven nemen? Er is 1 J.K. Rowling.
Ja.
En dat is er 1. Er zijn 7 miljard mensen. Dus als ik die verhouding naast elkaar leg. Ja. Nee, alle gekheid op het stokje. Er zijn niet zoveel auteurs die kunnen leven van schrijfwerk.
Nee.
Er zijn heel veel die dat wel doen. En die verdienen dan het meeste geld met het geven van lezingen. Bijvoorbeeld.
Ja.
Of schoolbezoeken. Als je kinderboekenschrijver bent, heel normaal, krijg je een bedrag voor. En als je er voldoende doet, kan je daar een beetje een inkomentje uithalen. En dan hebben we nog het Letterenfonds in Nederland. Als je eenmaal uitgegeven bent bij een goede uitgever, dan kan je een inkomensvervangende uitkering, een beurs vragen voor een volgend werk. En als je een goed genoeg plan hebt, kan dat zomaar eens toegekend worden. En dan kun je er dus een beetje van leven. Maar dat is wel gesubsidieerd werk in wezen dan.
En hoe zit dat aan de andere kant, Jan? Want we zitten toch in een tijd dat er denk ik steeds minder mensen echt met een boek in hun hand op de bank gaan zitten.
Ja, dat valt nog wel mee hoor. Dus er wordt veel gezegd, we ontlezen. Maar er worden nog heel veel boeken gelezen. De boekenmarkt groeit ook weer een beetje. Dus het gaat helemaal niet zo slecht met het lezen. Natuurlijk, iedereen weet dat we met de tablet en de telefoon ook heel veel uren kwijt zijn per dag. En dat we dan niet meer kunnen lezen. Dat is natuurlijk ook een vorm van lezen, maar anders lezen. Maar ik ben niet pessimistisch. Dus er valt van het boek wel te leven. Het verschuift wel. En iedereen moet heel erg zijn best doen. Dat geldt voor uitgevers. Die heel erg hun best doen om een boek uitgegeven te krijgen. En tegen een aantal slecht verkochte boeken moet wel af en toe een goed boek staan wat goed verkoopt. Zo werkt dat in Nederland. En gelukkig kan het ook zo werken en dat gebeurt. Nederland heeft eigenlijk heel veel titels per jaar, verhoudingsgewijs, ten opzichte van buitenland. Maar dat komt omdat die uitgevers halve idealisten zijn doorgaans. En de boekhandels doen ook uitermate hun best. Maar je moet wel de roltrap die naar beneden gaat naar boven toe lopen. Als je stilstaat en je doet niks, ja, dan ga je naar beneden.
Ja, maar hoe zorg je dat je boek verkocht wordt? Want ik bedoel, u geeft boeken uit, u verkoopt boeken. Hoe zorg je ervoor? Want ja, je zal er iets extra's voor moeten doen. Want als het niet opvalt, ja. En ieder boek wil opvallen.
Ja, kijk, het begint ermee dat een boek gewoon goed moet zijn.
Maar dat zie je niet als je er langs loopt. Dat kan je als uitgever bepalen.
Ja, maar de beste reclame voor een boek is mond-op-mond reclame. Dus als jij een goed boek hebt gelezen en jij vertelt op het feestje 's avonds, dit heb ik gelezen, fantastisch boek. Dat is echt de beste reclame. Dus een goed boek dat het niet redt, die zijn er niet zo heel veel. Natuurlijk, kijk, een uitgever weet ook wat een goed boek is. En dat weet de boekhandelaar weet dat ook. Dus dat verhaal gaat zich vertellen. Dus het is niet zo, je kan wel een heleboel promotiegeld in een slechte titel stoppen, maar dat keert zich altijd tegen je. Dus een goed boek gaat het meestal wel redden. Wat wel heel lastig is, er verschijnen tegenwoordig zo heel veel titels. Er verschijnen echt heel veel titels. Dus het kan zomaar zijn dat een goede titel heel snel wordt ingehaald door het boek wat de maand erop uitkomt en wat ook weer een hele goede titel is. Ja, daar hebben boeken wel last van. Dus dat sommige titels niet echt de kans krijgen om te gaan rijpen en vol in de aandacht te komen.
Nou, ja.
Het is lastig om op te vallen met goed werk. Wel tussen de vloed aan boeken van BN'ers die heel dominant in de boekwinkels in het algemeen liggen. Dat is best vervelend. Want dat betekent dat je ongelooflijk veel effort moet steken om jouw boek naar buiten te krijgen. En als auteur ben je er gewoon niet mee om je boek af te maken en een goed boek te maken.
Maar
je zal
ook
promotie moeten doen.
Daar zorgt dus iemand als Jan voor dat allemaal in de winkels komt te liggen.
Ja, maar je zult persoonlijk promotie moeten doen. Je zult er toch moeten staan. En je zult moeten zorgen dat je naar buiten gaat.
Maar is er een stortvloed aan boeken van BN'ers nu? Wat u toelaat?
Ja, er zijn. Natuurlijk laat je dat ook toe. Want dat zijn ook boeken die gelezen willen worden en verkocht worden.
Dus je legt die ook vooraan?
Kijk, wij maken eigen selecties. En die boeken komen er ook bij. Hè. Dus bijvoorbeeld, tegenwoordig moet elke bekende Nederlander een eigen kookboek schrijven, bijvoorbeeld. daar vind ik natuurlijk ook wel wat van. Maar wij maken ook de selecties van auteurs hier bijvoorbeeld uit de regio. Franca Treur bijvoorbeeld, geweldige schrijfster. Ja, die heeft een prachtig boek natuurlijk geschreven. Wij zorgen ervoor dat dat ook voor het voetlicht blijft. En als er een boek is wat regionale rijkwijde heeft, hier voor Zeeland interessant is, zullen wij dat zeker ook prominent in het zicht leggen. En dat vind je dan in Amsterdam of elders weer niet. Dus wij maken op het niveau van lokale boekhandel onze keuzes en proberen een goed boek voor het voetlicht te krijgen.
We zijn gebeld door Jan de Jonge. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Zegt u het eens.
Nou, ik schreef ook wel eens een boek. Ik ben nu even bezig met een jubileumboekje voor 40 jaar Buurtbus. Dat is ook interessant. En ik heb ook een boek geschreven over mijn werkzaamheden als fysiotherapeut hier op Schouwen-Duiveland. En ik heb hier nu voor me het boek van Rinus Spruit. Die heeft al meer boeken geschreven. En die, volgens mij heeft hij ook geen cursus gevolgd om te schrijven. Maar hij heeft allerlei prijzen gewonnen. Ik zie de prijs voor de Zeeuwse boekhandel en Zeeland Refinerie Cultuurprijs 2016. En ik heb hem ook al bij de VPRO op een boekenprogramma gezien. Dus dat kan dus ook.
Ja, zo op die manier kan het ook. Nou, dank u wel voor het doorgeven. Of had u nog een vraag aan de gasten?
Nee, ik had verder geen vragen.
Nou, dank u wel voor het doorgeven dan en voor het bellen naar deze Zeeuwse Kamer.
Oké.
Dag.
Graag gedaan, dag.
Dan nog, tot slot, want we zijn er alweer bijna doorheen. Wat wilt u absoluut nog een keer schrijven?
Oh jeetje, deel 2 en deel 3 van de trilogie, waar deel 1 net vorige week van uitgegeven is. Dat wil ik graag doen. Nee, er zit een heleboel boeken in mij.
Anders dan worden ze bij de NOS boos.
Het boek waar ik bang voor ben. En dat is? Het boek waar ik bang voor ben. Dat is het boek wat je schrijft als je later in je leven bent en je probeert je eigen leven te duiden en daar iets intelligents over te zeggen wat andere mensen nog interessant vinden om te lezen. Dat boek.
Nou, dat is duidelijk. Het is ook een hele opgave, denk ik.
Ja.
En Jan, wat is uw droom met de drukkerij?
Ja, dat het een publieke plek hier op Walcheren blijft, waar mensen naartoe komen om verhalen te vinden, elkaar te ontmoeten en het gewoon heerlijk vinden om daar te verdwalen en gevonden te worden door een boek wat gelezen wil worden.
Nou kijk, dat is ook een mooie droom, denk ik, om mee af te sluiten.
Hey, vanaf 22 oktober schrijf Lab de Gedachte, hè? Schrijf je in, doe mee, want het is hartstikke leuk.
Staat nog snel even genoteerd.
Ja, even geplukt.
Anna Ros, dankjewel. Schrijfster uit Middelburg en Jan de Vlieger, eigenaar van boekhandel De Drukkerij in Middelburg. Ze waren te gast in deze Zeeuwse Kamer. Ik ben er vanmiddag weer met Zeeland Komt Thuis vanaf 4 uur. En tussendoor hoor je Elias met de muziekmiddag.